Goed, ik ga beginnen aan de voorlopig laatste avond over ethiek en de tweede trainingsregel. En ik zal dan later wel bekendmaken wanneer dat de rest van de drie trainingsregels die ik mij voorgenomen had, in ieder geval om te behandelen, behandeld zullen worden. Dus dat komt dan wel op de nieuwsbrief. Dat zal binnen x aantal tijd zijn. Dus dat horen jullie dan wel. Nog even terugkomend op vorige week, op een bepaald moment zei ik dat ethische beoefening gaat over het ettertje ik buiten zetten. Ik wil er nog even op terugkomen om het duidelijk te maken dat het hier niet letterlijk te nemen valt dat ik als afzonderlijke entiteit, dat ik dat maar eventjes ga buiten zetten, want in de eerste plaats het ik als dusdanig bestaat niet als afzonderlijke onafhankelijke entiteit. En het gaat ook niet over een ik vernietigen. Ik wou dat maar even duidelijk stellen dat we niet in die termen gaan denken. Het gaat meer over de illusie van het ik doorprikken. Want het is in feite de illusie waar we mee leven. Dat wou ik nog even duidelijk stellen dat daar geen verwarring rond ontstaat. Wat lief? Mag ik voorstellen dat wij de vragen nadien doen? Ja. Maar, want het is simpeler dan eigenlijk gewoon. Ja. Dus je kunt straks daar al. Ja. Dus, en een tweede opmerking die ik nog had over vorige week is, wel, het staat ermee in verband zal ik zeggen. Ethische beoefening gaat ook over intens eerlijk naar jezelf kijken. In liefdevol gewaar zijn of met gewaarvolle liefde, hoe je het ook wil noemen. En zo zag ik vorige week dat ik een vraag wou beantwoorden van iemand waarvan ik het antwoord ergens vaagweg wel wist, maar ik kon er mijn vinger niet duidelijk op leggen. Maar even zat ik in een kramp, want het is een kramp, dat ik als degene die de lezing geeft dan toch wel zeker het antwoord moet weten. En ik zat daar eventjes in de worsteling met mezelf, terwijl dat gewoonweg een illusie is, natuurlijk, dat ik alles moet weten. Soms weet ik het ook gewoon niet. Of tussen de twee, of weet ik veel wat. En ik zou gewoon zeggen, wat dan nog? Maar waar het mij nu over gaat, is in feite is dit hier nu een bekentenis die ik doe. En het gaat mij over de bekentenissen. Want bekentenissen zijn een integraal onderdeel van ethische beoefening. Maar ik ga daar straks dan nog wel iets over zeggen, nadat ik het gehad heb over vrijgevigheid. Dus de tweede trainingsregel, de trainingsregel waar we het vanavond gaan over hebben. Ik train mezelf erin met te onthouden van het nemen van het niet gegevene. Of positief geformuleerd, vrijgevigheid of dana, zoals het ook nog genoemd wordt, of generositeit. Zoals wij het hier positief in het Nederlands formuleren, met daden van gulle edelmoedigheid zuiver ik mijn lichaam. En hier wordt opnieuw over het lichaam gesproken, net als in de eerste trainingsregel, omdat geven, in eerste instantie materieel geven dan ook, via lichamelijke handelingen verloopt. Maar natuurlijk valt hier weer geen strikte scheiding te maken, want daden van vrijgevigheid beperken zich niet tot lichamelijk of materieel geven, maar staan ook in relatie met wat in de geest, het hart of het gemoed gebeurt. Generositeit komt van het Latijnse genus, heb ik gelezen, en dit betekent geboorte of soort of klasse. Waarbij generositeit dan betekent de erkenning van onze verwantschap met diegene van onze soort. Wie wij dan als onze soort identificeren, of met wie wij ons dan identificeren, dat is een kwestie van rijpheid, van maturiteit. Als ik nog diep in de illusie leef dat ik zelf een individueel en afzonderlijk persoon ben, voel ik mij hoogstwaarschijnlijk niet verwant met iemand anders. En iedereen die ik ontmoet kan dan geïnterpreteerd of gezien worden als de bedreigende ander, met wie ik aandacht moet delen of met wie ik in concurrentie moet treden om aandacht te krijgen of om welzijn te krijgen, om liefde te krijgen. Of genoeg van de spaghetti te krijgen die op tafel staat. Het is gewoon een kwestie dan van concurrentie meer. Dus generositeit staat voor het begin van vrijheid, van de banden van de ik-illusie waar het dan weer over gaat. Het is de eerste stap om mij niet enkel meer te gaan identificeren met ikzelf, maar om verder te gaan dan deze benauwende cirkel van de ik-illusie. Generositeit gaat over delen, in eerste instantie het delen van goederen, maar het gaat veel en veel verder dan dit. Bij deze tweede trainingsregel gaat het niet enkel, wanneer we naar de negatieve formulering kijken, over stelen. In de zin van nemen wat niet gegeven is, wat voor de hand ligt, het schoolvoorbeeld als het ware. Net als het bij de eerste trainingsregel ook niet enkel over doden gaat. Het gaat over het je niet toe-eigenen wat een ander je niet wil geven. En herinner je nog dat vorige week ook gezegd werd dat geweld iemand iets aandoen is tegen zijn of haar wil, zodat nemen van wat niet gegeven is ook een vorm van geweld is. En zo zou je ook kunnen zeggen, nog even terugkerend op vorige week ook, dat het nemen van iemands leven iets nemen is wat niet gegeven is. Net zoals bij de eerste trainingsregel zijn de voorbeelden van nemen wat niet gegeven is ook weer oneindig en dringen ze door of kunnen ze doordringen in elk aspect van ons leven. Maar niettemin ga ik toch een paar voorbeelden geven, gewoon als aanzet en dan kan er gewoon als beoefening natuurlijk altijd maar verder gekeken worden. Een paar voorbeelden van nemen wat niet gegeven is, dus zoals gezegd stelen natuurlijk, dat is duidelijk. Je iets materieel toe-eigenen wat niet van jou is. Maar daarnaast gaat het ook over het nemen van tijd of energie van iemand zonder dit te vragen. Zonder dat die persoon dit vrijwillig geeft. En wellicht ken je het wel, mensen die zich ongevraagd opdringen en hun pakje als het ware van eventuele plaagzangen misschien en waar ze allemaal mee zitten, zomaar bij jou deponeren en ook zomaar je tijd en je energie in beslag nemen, waardoor je je na afloop zo ongeveer als een slappe vod kan voelen. Het gaat hier als het ware over menselijke vampiers die aandacht en tijd en energie uit je zuigen. Het is een overtreding van de tweede trainingsregel. Het betekent natuurlijk niet dat je geen tijd en energie aan mensen mag vragen, maar oefen je erin om dit met gewaarzijn te doen. Past het voor die mensen? Hebben ze nu voldoende tijd en willen ze die tijd wel geven? De Amerikaanse zenlerares Yoko Beck vertelt dat ze eens om 1:30 s'nachts werd opgebeld door iemand die kwijt wou dat hij een prachtig boek over ontwaken gelezen had. En hij had het gevoel dat zijn eigen oefenen niet echt verlicht was en hij wou hulp om het uit te puzzelen. Waarop Yoko Beck hem antwoordde dat het eigenlijk geen goed idee is om mensen om 1:30 uit hun bed te bellen. Waarop die man zei, oh, ik wist niet dat het 1:30 was. En Yoko Beck antwoordde dan wel, ontwaken heeft te maken met bewustwording. En als je je bewust wil worden, moet je ook weten hoe laat het is. Dus je onthouden van het nemen van wat niet gegeven is, kan ook betekenen dat je niet zomaar binnenvalt, als het ware, in een gesprek tussen twee mensen. Dat je je niet opdringt om deel te nemen aan het gesprek. Nemen wat niet gegeven is, daar kan ook onder vallen zwart werk, wat nogal populair is in onze contreien. Maar het is in zekere zin een ontduiken van bijdragen aan sociale zekerheid of een ontkenning in het verlengde dan van een solidariteitssysteem. Verkeersregels overtreden kan ook een voorbeeld zijn van nemen wat niet gegeven is. Sneller rijden dan aangegeven bijvoorbeeld. Geld dat je geleend hebt met opzet, niet teruggeven, is nog een voorbeeld van nemen wat niet gegeven is. Het betekent ook dat als je nog geld schuldig bent aan iemand, je eerst deze schuld moet aflossen, vooraleer je geld geeft aan iets of iemand anders. Het zijn allemaal voorbeelden van nemen wat niet gegeven is, van een ander iets aandoen wat hij of zij niet wil, van geweld uiteindelijk. Misschien heel cru gesteld, omdat het heel cru gesteld is. Iets dat je gekocht hebt, en dat is nu wat ik nu zeg in vraagvorm, want ik ben daar zelf niet duidelijk in, of het is te zeggen, ik heb daar geen helder antwoord op, maar ik geef het nu gewoon in vraagvorm, of dit ook een voorbeeld is van iets nemen wat niet gegeven is, namelijk dat je iets koopt voor 100 euro, en je verkoopt het door voor 120 of voor 150 euro. Op die manier zou je natuurlijk kunnen zeggen dat ons kapitalistisch systeem als basis heeft iets nemen wat niet gegeven is. Enfin, ik smijt het gewoon even in het midden. Omdat ethische beoefening ook eigenlijk gewoonweg vragen beantwoorden is in die zin, om te zien waar we zelf staan. Positief geformuleerd gaat deze tweede trainingsregel over vrijgevigheid, dat vertaald wordt als dana. Zoals Joko Beck het formuleert, oefenen heeft alles te maken met geven. Beginnende dharma-beoefenaars hebben soms nogal egocentrische ideeën over de beoefening. Ik ga oefenen zodat ik volledig geïntegreerd geraak. Ik ga oefenen om rustig te worden. Ik ga mediteren om verlicht te worden, enzovoort. Maar oefenen heeft te maken met geven en geven en geven. Waarbij we ons de vraag moeten stellen natuurlijk, wat is geven? En dat is een vraag die ons jarenlang kan bezighouden. Zoals bijvoorbeeld de vraag, moeten we anderen altijd geven wat ze willen? En je kan op antwoorden, soms wel, soms niet. Daar is geen eenduidig antwoord op. En aangezien er geen duidelijk antwoord op is, ontkomen we ook niet aan fouten maken. Maar dat is prima. En ontwaken heeft te maken, zegt Joko Beck, met het vermogen om totaal in elke seconde te geven. Dus als dharma-beoefenaar moet ik mij afvragen wat het betekent voor mij nu, in dit moment, om te geven. Hoe kan ik als de telefoon gaat geven? Als ik stofzuig? Als ik afwas? Hoe kan ik geven als ik boos ben? Als ik met iemand praat? Wat betekent het om totaal te geven? En ons gewaarzijn en onze ethische gevoeligheid verder ontwikkelen, dat helpt ons om te zien en te ervaren hoe krampachtig en beperkt zelfgericht we soms wel zijn en hoe benauwend. Maar als we dit in alle eerlijkheid en met genoeg liefdevolheid zien en ervaren voor wat het is, in acceptatie, dan verandert er iets, komt er meer ruimte. Wordt de gespannen zelfgerichtheid als het ware wat gelost, wat ontspannen, en breidt de vrijgevigheid zich uit op basis van wat er echt gebeurt in ons. In plaats van wat ik zou, of wat ik denk dat zou moeten gebeuren of dat het hoort zo te gebeuren. Ik geef een voorbeeld. Iemand belt mij om even wat te praten en in eerste instantie ben ik bezig met me druk te maken over het feit dat ik wel een en ander te doen heb en of die persoon wel niks beters te doen heeft dan mij lastig te vallen. En ja, ik zal maar luisteren, want ik ben een braaf ordelid, dus ik ga maar gewoon de telefoon verder aannemen en doen alsof ik luister, zou ik zeggen. Of luisteren effectief ook. Tot ik me meer bewust word van wat er eigenlijk allemaal door mijn gedachten gaat en door mijn lichaam gaat. En als ik als het ware daardoor uit de kramp ga, door dat te ervaren waar ik mee bezig ben, welke constructies ik eigenlijk allemaal aan het maken ben, of toch minstens wat meer ontspan uit die kramp, kan ik ook meer zien waarom dat die andere mens in feite belt, wat hij of zij te vertellen heeft, dat ik meer connectie kan maken ook met die mensen op dat moment. Kan ik meer ontspannen in het moment zelf en wat er op dat moment gewoon gebeurt. Een interactie tussen twee mensen. Want wat is er eigenlijk meer dan dat op dat bepaald moment? En daar dan ook bij de vraag, wat kan ik daarin geven? In plaats van mij druk te maken met allerlei constructies die eigenlijk mij weghalen uit de ervaring van de dingen zoals ze zijn. Sangharakshita somt een aantal voorbeelden op van vrijgevigheid, van geven, uit de boeddhistische literatuur. En hij stelt ook duidelijk dat dana, vrijgevigheid dus, in bepaalde mate de fundamentele boeddhistische kwaliteit is. In zoverre je natuurlijk kan spreken van de kwaliteit of de fundamentele kwaliteit in het boeddhisme. Zonder het beoefenen van dana kan je je nauwelijks een boeddhist noemen. Vrijgevigheid is het begin van de weg. De Boeddha zelf begon nieuwkomers altijd onderricht te geven in de beoefening van dana, van vrijgevigheid. Wij hier in het Westen zijn nogal gefocust op meditatie en allerlei transformerende meditatieve ervaringen. Maar de eigenlijke weg naar die transformerende meditatieve ervaringen ligt precies in het ontwikkelen of ontvouwen van vrijgevigheid en ethische beoefening. De Boeddha zei dat er geen echt spiritueel leven mogelijk is zonder een vrijgevig hart. Hij zei, als u de kracht van vrijgevigheid zou kennen zoals ik die ken, zou u geen enkele maaltijd laten voorbijgaan zonder er iets van te delen. En daarna bestaat niet noodzakelijk alleen in de daad van het geven, als wel in de intentie, het gevoel dat je wilt geven, dat je wat je hebt wilt delen met anderen. En dit is vaak een teken dat begeerte en gehechtheid wat minder zijn geworden. Vrijgevigheid heeft in zich de kwaliteiten van loslaten, opgeven, afstand doen en royaal geven en delen. En onze normale conditionering is, zeker in onze cultuur, dat de nadruk ligt op willen hebben, krijgen, opsparen. Ik wil dat, ik heb dat nodig, ik moet het hebben. En het doel van Dana is onszelf te bevrijden van geconditioneerde krachten zoals begeerte en hebzucht en het zich blijven vastklampen, gehechtheid, allemaal dingen die binden en beperken. Dus een aantal soorten, een aantal vormen van geven. En de eerste vorm is, een eerste vorm van geven is het geven van materiële dingen, zoals voedsel, geld, kledij. We kunnen onze vraag stellen, wat doe ik met mijn geld? Hou ik alles voor mezelf of wil ik meer en meer gaan delen? Of ben ik bang of te bang dat ik zelf niet meer genoeg zal hebben als ik oud ben? Een tweede vorm van dana is het geven van tijd en energie en gedachten. Als we deze gebruiken om te geven aan anderen, om te helpen, is dat ook een vorm van vrijgevigheid. Een andere vorm van dana is het geven van kennis in de zin van het geven van cultuur en onderwijs, wat steeds heel hoog aangeschreven stond in de boeddhistische landen. Kennis en cultuur mogen het monopolie niet zijn van een bepaalde groep of van één bepaalde groep, maar moeten worden verspreid onder de gehele gemeenschap. En iedereen moet in staat zijn in feite zijn of haar voordeel daarmee te doen. Nog een vorm van dana is het geven van onbevreesdheid. In de zin dat je je eigen vertrouwen met andere mensen kan delen. Louter en alleen kan je door je aanwezigheid, door je houding, mensen geruststellen. Een gevoel van veiligheid geven. Een gevoel geven dat ze niet hoeven bang te zijn. Een gevoel van onbevreesdheid. En volgens het boeddhisme is deze vorm van dana een belangrijke bijdrage aan de gemeenschap. Het geven van lijf en leden, zoals het genoemd wordt, is nog een andere vorm van dana. Om anderen te helpen, ten bate van de dharma, geef je je eigen leden en zelfs je leven op. Zover kan dana dus gaan. Maar je kan nog verder gaan en dat is dan wat genoemd wordt het geven van het geschenk van de dharma. En het geschenk van de dharma, het geschenk van de weg naar het ontwaken, dat is het geschenk dat alle andere geschenken te boven gaat. En om dit effectief te kunnen doen, op heel doeltreffende wijze, moet je als het ware leegte gerealiseerd hebben, zegt Atisha, een Tibetaanse leraar. Enfin, eigenlijk een Indische. Moet je leegte gerealiseerd hebben en werkelijk inzien en doorzien dat niets op zichzelf staat en of bestaat. En moet je werkelijk inzien en doorzien dat mijn welzijn niet verschillend is van jouw welzijn. En dat er eigenlijk uiteindelijk geen sprake is van mijn en jou. En natuurlijk, tot zolang we dit niet gerealiseerd hebben, moeten we ons behelpen met hetgeen we wel kunnen. Maar dat is ook niet min. Dat is oefenen gewoonweg. Oefenen in metta en mededogen. En voldoende verblijven, zoals traditioneel gezegd wordt, ook op eenzame plaatsen. Maar deze eenzame plaatsen vallen ook niet altijd heel letterlijk te nemen. Het kan dat je je terugtrekt op een afgelegen plaats, en dat is zelfs heel ondersteunend, of kan het zijn, maar het hoeft niet altijd heel letterlijk genomen te worden. Waarlijke altruïstische activiteit gebeurt enkel als je niets meer voor jezelf wil houden, wordt ook gezegd. En dat vraagt natuurlijk oefening. Maar zoals ik daarnet ook zei, zover zijn we waarschijnlijk niet, maar dat geeft ook niet. We zijn gewoon aan het oefenen. Laat ik dan even Ryokan citeren. En Ryokan was een Japanse dichter en zen-beoefenaar. En hij leefde heel eenvoudig in een kleine hut aan de voet van een berg. En op een avond doorzocht een dief zijn hut en nam de armtierige bezittingen van Ryokan mee. Ondertussen was Ryokan terug thuisgekomen en betrapte hij de dief die wegvluchtte en in zijn haast een kussen vergat mee te pakken. Nu, Ryokan greep het kussen en zette zijn achtervolging, of zette de achtervolging in op de dief om het kussen aan de dief te geven. En later dacht hij, zittend, terwijl hij naar de maan keek, arme kerel, ik wou dat ik jou de maan had kunnen geven. Over citaten zei iemand anders trouwens, als ik zeg dat het citaat van de kuisvrouw is, dan hoor je het nauwelijks. Zeg ik je daarentegen dat het van de Boeddha is, dan ga je buigen en het citaat koesteren, maar nog steeds zal je het nauwelijks horen. En je zal het ook niet voor jezelf gaan uitwerken. Dus wees voorzichtig met citaten en citeren. En tot slot wil ik nog kort iets zeggen over bekentenissen. Zoals gezegd is het een ethische beoefening. Je voelt, je weet dat je een ethische trainingsregel of richtingslijn hebt overtreden. Bijvoorbeeld, je zegt iets kleinerend over iemand als hij er niet bij is. Om jezelf wat groter te maken en om de ander in een slecht daglicht te stellen. En je hebt er spijt van. Een eerste reactie zou kunnen zijn, wat nogal vaak gebeurt eigenlijk, dat je dit wil wegstoppen in de meest afgelegen hoek van je geest of van je hart, zodat je er niet meer mee geconfronteerd wordt dat je dat gedaan hebt. Je wilt toedekken. Nu, bekennen is precies een handeling die ervoor zorgt dat het in al zijn naaktheid naar buiten wordt gebracht zoals het is. Ik denk dat bekennen helpt om, of helpt iemand te zijn zoals hij of zij is op een bepaald moment en het helpt bovendien ook om dit gewoon te accepteren. Je kan het dus willen toedekken, dat is een normale menselijke reactie, maar de spijt zal waarschijnlijk wel zijn werk blijven doen en blijven doorwoekeren als het ware. Dus je kan het vanuit die spijt gaan vertellen aan een vriend die in staat is om te luisteren. Je kan je kwetsbaar en open gaan opstellen en zien dat je iets gedaan hebt dat niet zo bevorderlijk is om vrij te komen van die banden van de ik-illusie. Je kan bekennen omdat je jezelf dan ook weer op één lijn zet met de Boeddha-familie. Oké, je hebt een fout gemaakt, maar fouten zijn een integraal onderdeel van de oefening. En door de fout naar buiten te brengen, roep je weer een oprecht, intens, waarachtig verlangen op om één te zijn met de Boeddha. Of om één te zijn opnieuw met het verlangen dan naar vrijheid, met het verlangen om voor het welzijn van elkeen te werken. Of om opnieuw één te zijn met je verlangen om minder te handelen vanuit een benauwende, verstikkende zelfgerichtheid. Je zou kunnen zeggen dat met het bekennen van iets, dat je ervoor zorgt dat je overtreding, tussen aanhalingstekens dan, geen groot gewicht krijgt of niet groter wordt gemaakt dan nodig. Wat wel eens kan gebeuren als je het wil wegstoppen. Dan krijgt het veel meer gewicht dan nodig, precies omdat je het niet in de ogen durft te kijken. En je angst zorgt ervoor dat het veel meer gewicht krijgt. Een oefenen of een oefening als bekennen is een handeling van zorgen voor jezelf. Dat je mag zijn wie je bent, hier en nu. Dat je mag fouten maken en dat je in geval van een fout je hart ook weer meer open maakt, precies door de fout in de ogen te kijken. Bekennen draagt bij aan de noodzaak eerlijk en oprecht naar je intenties te gaan kijken. Het draagt bij tot een helder gewaarzijn en om je intenties te leren accepteren voor wat ze zijn. Ik denk dat bekennen trouwens helemaal past ook in de beoefening van vrijgevigheid. Je deelt wie je bent met anderen. Je deelt je fouten en je deelt ook je voornemen en je verlangen om je fout niet meer te herhalen. Je verstopt je niet. Je geeft jezelf aan anderen. Voilà, dat is het voor vanavond. Dus, er is ruimte nu voor vragen.